Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Pikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de prekenserie over Elia.
Elia en de profeten van de Baal. En het gebeurde, na vele dagen, dat het woord van de Heere tot Elia kwam in het derde jaar. Ga, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Agab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Agab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd, toen Isabel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Agab zei tegen Obadja, ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden, en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Agab ging alleen de ene kant op, en Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie, Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht ter aarde en zei, bent u het, mijn heer Elia? Hij zei, ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei, wat heb ik gezondigd, dat u uw dienaar in de hand van Agab geeft om mij te doden? Zo waar de Heere uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn Heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als zij zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu zegt u, ga, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan, en de geest van de Heere u zou opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou komen om Agab de boodschap te brengen, en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd de Heere vrees. Is mijn Heer niet verteld wat ik heb gedaan, toen Isabel de profeten van de Heere doodde, dat ik van de profeten van de Heere 100 man heb verborgen, per 50 man in een grot, en dat ik met brood en water onderhouden heb? En nu zegt u, ga, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, hij zou mij doden. Elia zei, zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Agab tegemoet en vertelde het hem, en Agab ging Elia tegemoet. En het gebeurde, toen Agab Elia zag, dat Agab tegen hem zei, bent u diegene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Isabel eten. Daarop stuurde Agab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik denk dat Wim Kees begon is met deze serie is alweer 2 weken geleden. Toen was het eerste stukje over Elia. En toen was dus inderdaad het belangrijkste dat Elia moest zeggen namens de Heere God, dat zolang ze niet luisterden naar de Heere God, dat er geen regen zou zijn. Nou, wij hebben ook wel van die zomers gehad, hè. De laatste zomer was dan ook wel weer wat wel regen. We hebben ook wel van die zomers gehad dat al het gras geel stond. Maar dan wordt het najaar en dan komt er regen weer. Dus heel vaak als de middelbare school begint, dan begint het te regenen. Hebben jullie dat wel eens opgemerkt? Dat is echt zo. Maar dus, omdat Elia het had gezegd tegen koning Ahab, is er 3 jaar lang geen regen. Moet je je voorstellen, 3 jaar lang geen oogst, geen gras voor het vee, geen water meer in de rivier. Gewoon steeds weer een beetje droog. En dat is omdat jij dat hebt gezegd. Kun je je voorstellen dat als jij dan degene bent die dat heeft gezegd, dat je dan nog graag over straat loopt? Dat je je dan wel afvraagt, wat zullen ze allemaal wel niet denken van mij? Of misschien hoef je je dat helemaal niet af te vragen, want platform X, voorheen Twitter, staat helemaal vol met allemaal mensen die iets vinden over jou. En al de socials ontploffen. Want jij hebt het gezegd. En Elia is dus ook aan het verstoppen. Hij is ergens op een achteraf plekje. Hij is niet alleen aan het verstoppen omdat iedereen er wat van vindt. Maar ook, dat hebben we wel gelezen, koning Ahab die laat het er niet bij zitten. En die is op zoek naar die ene boer daar uit die achterhoek van Israël. Want zo keek hij naar Elia. Hè? Elia was iemand die had een accent. Want kennen jullie dat woord shibboleth? Daar wordt wel eens over gepraat. Hè? Van, iets is een shibboleth. Weet je waar dat vandaan komt? Omdat de mensen die uit de streek kwamen waar Elia woonde, daar zeiden ze dat woord anders. Dus dat waren mensen die, nou, die hadden een accent. Dat waren boeren en die zeiden alles anders. En daar was hij er een van. En die Ahab, die kon het natuurlijk niet over zijn kant laten gaan, dat zo'n gewone boer, die zo raar praatte, dat die dan bepaalde hoe het in zijn rijk toeging. Dus alles werd op alles gezet om die ene Elia te vinden en terug te brengen naar het paleis. En dan zou er wel een proces plaatsvinden. Zelfs hebben we gelezen, hè, dat hij dan de diplomatie onder druk zet. Alle andere volken, alle andere koningen moeten per se beloven, met de handtekening eronder, dat in hun land die Elia niet verstopt zit. Nou, dat was de toestand. En dan zegt de Heere God tegen Elia, ga, vertoon u aan Ahab. Nou, kom nu maar tevoorschijn, Elia. Moet je voorstellen, na 3 jaar... Kun je je voorstellen, gemeente, dat dat een beproeving is? Dat je dan denkt, nou, ik blijf eigenlijk liever wel zitten. En als ik iets met Ahab moet bespreken, kan Ahab dan niet bij mij komen? Of kan de Heere God niet iemand anders sturen? Want naar mij gaat die Ahab sowieso wel niet meer luisteren. Elia wordt beproefd. Na 3 jaar honger, omdat jij het hebt gezegd, moet hij naar die koning. En hoor je dan ook wat er tegen hem gezegd wordt? Jij bent degene die Israël in het ongeluk hebt gestort. Dit is allemaal jouw schuld, Elia. Er gaan 2 dingen fout, als iemand dat zegt. Het eerste wat er fout gaat is, dat is natuurlijk niet omdat Elia dat heeft gezegd. Maar omdat God het heeft gezegd, de God van Israël. En Elia heeft het alleen maar doorgegeven. En het tweede is, dat gaat niet fout omdat Elia dat wilde, maar het gaat fout omdat Ahab niet luisterde naar God. En zo staat het ook verderop in dat hoofdstuk. U en het huis van uw vader hebben de Heere verlaten en zijn achter de Baal aangegaan. Jullie hebben de afgoden gediend en daarom is dit aan de hand. Willen jullie de vruchtbaarheidsgoden aanbidden? Nou, dan zul je zien wat ervan komt. Dan krijg je dit. Maar het wordt ondertussen wel Elia in de schoenen geschoven. En gemeente, dat is er wel eentje die je misschien herkent. Dit is ook zo'n trucje wat de boze heel vaak doet met ons. Dat als er dan wat gebeurt, dat er dan zo'n stemmetje komt in je hoofd, dat het jouw schuld is. Dit is omdat jij het hebt gedaan. Herken je dat? Zo'n beproeving. Er is iets gebeurd, denk je, had ik maar dit, of had ik maar dat. En dan voel jij je verantwoordelijk, of iemand anders probeert je dat in de schoenen te schuiven, dat komt door jou. En Elia, die moet in die aanvechting rechtop blijven staan en zeggen, nee, dat is het niet. Ik heb alleen maar gedaan wat God van mij vroeg. Aanvechting. En laat ik dit er dan bij zeggen, gemeente. Dat hoort ook bij het leven van een christen. Dat hoort erbij. Dat komt gewoon. En iedereen heeft dat. De een dan en de ander dan. Maar bij iedereen komt dat een keer. Dat er geschud wordt aan je boom. Dat er kritische vragen worden gesteld. En soms komen ze van jezelf en soms komen ze van een ander. En dan is het heel belangrijk dat je doet wat Elia doet. Dat je blijft bij wat God van je heeft gevraagd. En dat je dat volhoudt. En dat is ook wat Elia hier doet. Maar het is belangrijk dat je niet jezelf een last laat opleggen die niet op jouw schouders hoeft te liggen. Hij heeft alleen maar gedaan wat God zei. En het is niet zijn verantwoordelijkheid. En zo wordt Elia beproefd en ik kan me voorstellen dat hij dat voelt op zijn schouders. Op het moment dat hij tevoorschijn komt. Ik heb er dan een beetje zo'n beeld bij van zo'n boerenprotest. Iemand die met zijn klompen en met zijn trekker naar Den Haag rijdt. Om dan namens God te vertellen aan de koning wat er wel en niet precies aan de hand is. Zo zegt de Heer. Maar dan moet hij wel eerst zijn moed bij elkaar vegen. En dan kan hij dat alleen doen in vertrouwen. Dus niet stoer van ik zal wel even vertellen. Maar wel als zichzelf in vertrouwen dat het inderdaad is wat God zegt. Dus God dienen, dat is soms ook dat zoeken naar wat is nu de weg en aangevochten worden. En dat er geschud wordt en dat er gevraagd wordt. En doe ik het wel goed? En dan teruggaan naar wat wil God? En ik vind het zo mooi dat Elia dan ook gewoon gaat. Op weg naar de koning. Terwijl er 3 jaar lang in heel de wereld naar hem is gezocht. En weet je wat zo mooi is? Dat naast die beproeving van Elia zit er dan ook een bemoediging. Want onderweg, als hij op weg is naar de koning, dan komt hij iemand tegen. Obadja. En ze worden aan elkaar gegeven, ze ontmoeten elkaar. En dan zien ze, hé, ik ben niet de enige die God dient. Elia die had 3 jaar lang verstopt gezeten, die had nauwelijks iemand gezien. En hij had allemaal kritiek over zich heen gekregen. Maar nu komt hij dan iemand tegen die op zijn manier dezelfde God heeft gediend. En dat is een bemoediging voor hem. Hé, ik ben niet de enige. God heeft er nog meer. En er zijn anderen en die willen ook God dienen. En dat is ook hoe de gemeente mag zijn. Het is een plek waar wij elkaar bemoedigen. Ook in de aanvechting. Ook in de strijd. Hé, jij dient God, ik dien God. Laten we elkaar aansporen. Laten we voor elkaar bidden. En weet je wat zo mooi is, gemeente? Dat die bemoediging, die gaat 2 kanten op. Want Obadja wordt ook bemoedigd. Doordat Elia hem ontmoet. En weet je wat ik zo grappig vind? Hoe totaal verschillend die twee mensen zijn. Ik tekende net al een beetje Elia, hè? De boer die op zijn klompen naar het paleis klost om daar namens de Heer gewoon te zeggen hoe het zit. Dat is recht voor zijn raap. Zo zegt de Heer, geen regen, punt. Klaar. En u doet het er maar mee. En dan die andere dienaar van God, Obadja, dat is een hele gedistingeerde heer. Die aan het paleis werkt. Die helemaal is ingewerkt in alle finesses en alle intriges van het paleis. Die precies alle politieke dingetjes weet. En die daar in het geheim staande moet blijven in dat geweld van al die dingen die daar gaande zijn. En al die mensen die vechten voor hun positie. En iedereen die daar samen met Agab die afgoden dient. Maar die Obadja die houdt daar stand en die dient God. En eigenlijk ziet niemand het. Zie je die Elia die klost daar rond op zijn klompen en die komt het paleis binnen en die zegt, zo zegt de Heer. En die Obadja die loopt er in zijn net te pakken en niemand ziet dat hij een gelovige is. Maar ondertussen, in het stiekeme, in het verborgene, heeft hij 2 keer 50 priesters van God verstopt en heeft hij ze beschermd en bewaard en geeft hij ze 3 jaar lang in een tijd van hongersnood te eten en te drinken. Dat krijgt hij voor elkaar. Zo dient Obadja God. Dus de boer op zijn klompen en de diplomaat in zijn keurige Armani-pak, daar komen ze elkaar tegen. En ze zien elkaar en ze zien een broeder. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat er dan geen ruzie komt. Dat dan Obadja niet tegen Elia zegt, heb je wel door Elia, hoe hard ik heb moeten werken om al die priesters eten te geven 3 jaar lang. Had je dat nou niet subtieler kunnen doen en waarom moet je dan maar gewoon zo gaan roepen, zo zegt de Heer. Nee, ze herkennen elkaar. Dit is een broeder. Hij doet het op zijn manier zoals God het aan hem heeft opgedragen. En hij doet het op zijn manier zoals God het aan hem heeft opgedragen. En Elia zegt ook niet tegen Obadja, Obadja, waarom zeg je er nou niet wat van? Jij woont in het paleis. Jij bent elke dag bij de koning. Waarom vertel je het hem nou gewoon niet? Zeg het nou gewoon waar het op staat. Waarom al dat stiekeme gedoe? Nee. Obadja dient in het paleis de Heer. In het geheim. Zonder dat iemand het ziet. En dat is hoe God het aan hem vraagt. En Elia dient God op zijn klompen. Met zijn boerenprotest. Met de recht voor zijn raap. Boodschap van God. Omdat dat is wat God van hem vraagt. En hier komen ze elkaar tegen. En hier bemoedigen ze elkaar. Dat vind ik zo mooi. Dat is de gemeente van Christus. En het begint dus niet met, waarom doe jij het zo? En waarom doe jij het zo? Maar ze bemoedigen elkaar. En dan ik vind dat, er komen wel wat vragen natuurlijk, hè. Ik vind dat zo heerlijk. Want dan zegt Agab, die zegt dan tegen Obadja, Obadja, ga maar naar de koning en zeg maar, ik heb hem gevonden. En dan zegt Obadja, wat? Hoe dan? Dus jij verwacht dat na 3 jaar lang heel hard zoeken, dat ik gewoon naar de koning ga zeggen, ik heb hem hoor, hier is hij. Oh ja, ik had hem hier. Ja, wat denk je dan dat Agab gaat doen? Ja, Obadja heeft er wel een idee van wat Agab dan gaat doen. En dat, daar zit dan dat bemoedigende, hè, dat dan Elia tegen hem zegt, ga nou maar gewoon en vertrouw nou maar. En nu zegt u, ga, zegt uw Heer, zie, Elia is hier. Hij zou mij doden. En dan zegt Elia, zo waar de Heer van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Vertrouw er nou maar op. God is de God van de legermachten. God leeft. Hij heeft de regie. Hij zorgt voor ons. Doe maar. Zie je, zo mag je elkaar bemoedigen. En dan gaat hij. En zo komt dan het volgende stapje, en daar gaan we het dan de volgende keer over hebben, dat de ontmoeting komt tussen Agab en Elia op de Karmel, en dan wordt ook duidelijk wie nou de God van Israël is. Maar dat komt dan. Maar broeders en zusters, dit alleen al vind ik zo prachtig mooi. En ik vind het ook mooi omdat die Obadja, over wie je verder eigenlijk heel weinig in de Bijbel leest, ook zo'n heel prachtig mooi plaatje is van Jezus. Ik weet, had je dat al bedacht? Ik zei net, Elia die zal van alles over zich heen hebben gekregen. Maar wat dacht je dan van Obadja? Die daar aan het paleis. En iedereen zei, nou ga jij het dan zeggen tegen de koningen? Maak jij het dan duidelijk? Vertel jij dan wat de Heere zegt? Hij moest zich stilhouden, hij hield zijn mond. Maar ondertussen redde hij het leven van 100 priesters van God. En gaf hij ze te eten en te drinken. Dus hij moest daarvoor lijden. Hij moest smaad verdragen en onrecht verdragen. Hij moest zijn heerlijkheid afleggen. En het kostte hem heel veel. En dat proef je hier ook in dit gesprek. Hij is bang voor Agab, want hij vreest voor zijn leven. Hij durft zijn leven op het spel te zetten, omdat hij God wil dienen en omdat hij zijn naaste wil dienen. En zo is hij een plaatje van Jezus. Dat is prachtig mooi. Iemand die zijn leven wil geven om anderen te redden en anderen te voeden, te geven wat nodig is. Leven te geven. Nou, ik wil een paar lijnen trekken uit dit gedeelte, gemeente. Het eerste is, wat je bij Obadja ziet en wat je bij Elia ziet is, geloven in God is dus ook je leven geven. Is ook jezelf overgeven aan hem. En dat mag heel veel kosten. Zie je wat het kost bij Elia? Zie je wat het kost bij Obadja? Daar is een woord voor in dit hoofdstuk. En ik heb daarom de HSV gekozen vandaag, omdat ik die woorden even met jullie wilde lezen. Vers 3 staat het. En het staat nog ergens anders ook. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Ik wilde die woorden ook gewoon eens een keer even met jullie bespreken, omdat ze heel vaak langskomen en omdat je daar zomaar een verkeerd idee van kan hebben. Want vrezen, dat is bij ons heel vaak iets van dat je bang bent, hè? Ik vrees dat het gaat regenen vanavond, als ik moet voetballen. Ik ben bang dat. Maar zie je dat het hier als iets positiefs wordt gezien? Dat is mooi, dat Obadja de Heere vreesde. Wat betekent het dan? Dus niet dat je bang bent voor God, omdat je hem niet vertrouwt en omdat je met God nooit weet waar je aan toe bent, dus je moet maar afwachten. Nee, dat betekent dat je respect hebt voor God, omdat je zijn macht en zijn grootheid en zijn heerlijkheid en zijn liefde kent. Het is dus een woord van vertrouwen. Er zijn ook heel veel psalmen waar dat in zit. Dat het fijn is om de Heer te vrezen. Nou, ik wilde gewoon dat je dat woord eens even zo hoorde. En ik hoop dat je die klank, dat je daar iets van proeft. Dat betekent dus, wie God is, dat is voor mij zo'n realiteit. Dat wil ik zo graag uitleven, dat is zo duidelijk voor mij. Dat ik bereid ben om daar zelfs mijn leven voor in de waagschaal te stellen. Want dat is ook wat mijn heiland Jezus heeft gedaan. Dus dat is het eerste. God dienen, dat betekent ook dat je soms op zulke punten of momenten komt in je leven dat het je iets kost. God vrezen. Het tweede wat ik wil toepassen is, zie je gemeente hoe mooi het is dat mensen op verschillende manieren God dienen. Jij op jouw plaats en jij op jouw plaats. Jij op die manier en jij op die manier. En dat als je die verschillen ziet, dat dat niet iets is om heel erg ruzie over te maken en te roepen dat we het allemaal op dezelfde manier moeten doen. Maar dat je dan nog ziet, God geeft ons aan elkaar en we mogen elkaar bemoedigen. We mogen elkaar aansporen. Zoals Elia tegen Obadja zegt, doe maar, is God niet de God van de lege machten? Hij weet toch wat hij doet? Hij zorgt voor je, doe maar. En zo mogen wij ook vanmorgen samen avondmaal vieren. We hebben in Obadja een plaatje gezien van wie Jezus is. Die zijn leven geeft voor mij. Voor vergeving van mijn zonde, vernieuwing van mijn leven. En ik mag avondmaal vieren vanmorgen omdat ik in de strijd en in de aanvechting, en die hebben we, mag worden bemoedigd. Elia had een ontmoeting met Obadja. Wij hebben een ontmoeting met Jezus. Die tegen ons zegt, ik ben vandaag als jouw broeder hier bij jou om te vertellen, toe maar, ga je weg maar. Ga maar voort, laat je niet tegenhouden. Alles wat je nodig hebt om God te dienen, ik wil het je geven. En alles wat er misgaat in het dienen van God, daar mag je vergeving voor ontvangen. En zo geeft Christus zichzelf aan jou in brood en wijn. En laat nou niemand vanmorgen zeggen, ik heb het niet goed genoeg gedaan. Ik heb niet goed genoeg geloofd. Ik heb te veel zonde gedaan deze week of afgelopen maanden. Als we het zo gingen uitrekenen, gemeente, dan kon niemand avondmaal vieren vandaag. Het gaat erom dat met wat je mist en wat er verkeerd is gegaan en wat je tekort komt, dat je juist daarmee naar God gaat en dat je hem die lege handen laat vullen. Je zegt, Heere, dank u wel dat u mij voedt. Dat ik bij u kan schuilen. Dat u mijn schuilplaats bent. En dat je dan zegt, wilt u mij dan ook leiden? Wilt u mij helpen als ik u dienen wil? Stuurt u mij maar op weg. En dan zal ik doen wat u vraagt. En dan zal ik zeggen wat u wil. Laten we zo samen vanmorgen avondmaal vieren. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.